Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit keer is Elias van Dingenen te gast, comedian.
Dus wij hebben een gruwelijk optreden aan iedereen bezorgd uit het ding van wij moeten en zullen spelen. Wat dat terugblikkend zo achterlijk was. We hadden gewoon allemaal naar huis kunnen gaan, een gezellige avond kunnen hebben.
Elias speelt op comedy shows door heel Vlaanderen en tijdens de tour van Amelie Albrecht was hij haar vaste voorprogramma. Elias werkte mee aan tv-programma's en hij staat met een comedy show op het Vlaamse streamingplatform Streams. Op 30 september gaat zijn nieuwe show in première in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Elias van Dingenen.
Ik ga ervan uit dat ik absoluut niet de enige comedian ben die hiermee zit, maar ik heb ontdekt, door op dat podium te staan, dat hoe dat ik denk dat ik overkom en hoe dat ik echt overkom, 2 totaal verschillende dingen zijn. Dus ik heb wel ontdekt dat ik een gebrek aan zelfbesef had dat redelijk pijnlijk groot was. Ik heb gewoon gemerkt van, ik ben altijd van overtuigd, ik ben een goed persoon. Ik, in mijn handelingen, in de shit dat ik doe, ben ik goed. Mijn communicatie, ben ik zoveel harder en agressiever dan dat ik ooit door had. Dus ik ontmoet mensen die mij enkel ontmoeten in context van oftewel een podcast, oftewel een optreden. En ik heb altijd zoveel stress. Maar ik kom uit een milieu waarbij dat als je stress hebt, het toont dat niet. Dat is zwakte. Dus in plaats van je kleiner te maken, maak het je groter. Versta me verkeerd, dat is de meest irritante manier om met stress om te
gaan. Allemaal Vlaamse comedians denken nu, ja, dat is de Elias die we kennen.
Ja, ja, ja. Maar het is zo... geen ontkenning hier. Maar ik heb echt pas in de laatste 2 jaar door corona en door zo wat introspectie te moeten doen, tot de conclusie komen van... Ja, maar dat is niet mijn persoon. Dat is hoe ik omga met stress. En er is een hele race mensen die mij enkel gestresseerd gezien heeft. En denkt van, wat een lul. Wat een lul. Dus dat is nu, daar probeer ik aan te werken. Maar langs de andere kant is het ook vrij duidelijk. Want op podium, ik speel wel graag de lul.
Ja.
Ik speel het wel graag uit. Ik zeg wel graag dingen vanuit een... Hoe dom zijn jullie niet? Je meent dat niet, maar dat is wel zo het... Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd wel een keer leuk.
Maar het is ook een heel fijn uitgangspunt en je doet het ook goed. En ik heb me verbaasd. Ik was afgelopen jaar hier in Gent bij de show van Amelie, waar jij de hele tour het voorprogramma deed. En je had een paar jokes echt al redelijk vroeg in je cent. Dat ik dacht zo, oké. Ik weet niet of ik die zo vroeg erin zou doen, zeg maar. Maar het past heel erg bij jou. En wij kennen elkaar niet heel goed, maar ik ken je lang genoeg om te weten... Ja. Dit is gewoon een uitvergroting van een deel van jou.
Ja, absoluut. Ja.
Maar heb je ook al meegemaakt dan of in het verleden dat je het daardoor beter bent gaan beseffen... dat je dus op het podium, dat je uitstralingen wat je deed zodanig... niet in lijn waren met elkaar dat het publiek ook afhaakt. Of dat je bij het publiek ook voelde zo, dit is...
Ik heb het publiek al zien wegwandelen. Oh, meermaals. Het is zo'n ding dat gebeurt. Ik wil grove dingen zeggen. En ik weet niet wat er grof is voordat ik het heb uitgewerkt. Dus ik zit thuis, ik schrijf een idee uit. Ik heb zoiets hilarisch.
En vind ik even belangrijk om in dit geval even duidelijk te hebben. Als jij zegt grove dingen... Dat is bij jou niet dat het seksueel grof is of zo, of dat het met schelden is, maar is eerder op maatschappelijke dingen en zo.
Ja, het is nu jammer genoeg wel deels seksueel, maar bijvoorbeeld, ik heb het idee, dat is een vrees stom idee, dat turnsters heel weinig geld verdienen aan hun sport. Dus die hebben Olympische Spelen, dan hebben ze wat marketingdeals links en rechts en dat is het zo wat. En dat is problematisch, want die werken heel hard en die keihard al het best. En die zien er ook allemaal heel jong uit. En we zitten in de Belgische maatschappij met een probleem met kinderporno. Waarbij dat ik zoiets heb van, kijk, wel, als we nu gewoon een keer twee problemen combineren en op die manier tot een oplossing komen. En mensen durven afhaken wanneer dat je dat stuk niet zo goed hebt uitgewerkt. En dan staan er mensen, wat? Wat zegt die? Meen die dat nu? En ik zeg, op een bepaald niveau wel.
Ja.
Maar het is nog niet grappig genoeg op dit moment dat hij doorhebt dat grappig bedoeld is.
Ja, en maar ik vind het een goed voorbeeld. Want het is, het is een grote denkstap voor mensen om te maken. En het is iets benoemen wat niet per se zo benoemd wordt. Maar het is niet in essentie grof als in een heel grof verhaal over wat je met zo'n turnster zou kunnen doen.
En ik weet
zo zou het ook grof kunnen zijn.
Ja, maar ik weet ook nooit op voorhand. Sommige dingen moeten ze met de hand meenemen en moeten stapje per stapje per stapje. En dan heb je iets, oh, hoe zijn we hier beland?
Ja.
En andere dingen moeten gewoon in your face smijten. En soms smijt ik iets in your face dat ik beter stapje per stapje had gedaan. En dan wandelt er een keer 5 mensen weg van de optreden. En ze gaan klaar bij de organisator. I get it. Nee, maar ik heb zoiets, vraag uw geld terug. Ik hoop dat u geld terugkrijgt. Ik meen dat, als je het niet goed vond, is het omdat het niet matchte, en dat is deels misschien uw schuld omdat je niet hebt opgezocht, deels misschien mijn schuld omdat het niet in vorm was, maar dat kan.
Ja.
Dat kan. En soms is het ook gewoon dat ik het snap. Dat ik zoiets heb van, nee, dat stuk was er nog niet.
Weet je nog
op maar weg. Eis uw geld terug te zoeken.
Weet je nog de eerste keer dat er mensen wegwandelden?
Ja, dat was een open mic. De allereerste keer dat ik MC was, dat ik de avond moest hosten en dat ik alles aan elkaar moest praten. Ik was een half jaar bezig of zo. En ik had de arrogantie van iemand die na een half jaar al betaalde optreden zat en dacht, fuck it, ik ga het maken.
Want als je een half jaar bezig bent, denk je, ik ben al een half jaar bezig, ik weet hoe dit werkt.
Ja, ook omdat je hebt er altijd naar gekeken. Dus heb je iets, ik snap dit. Weet je, ik snap het. Dat is zo, terwijl als je erover nadenkt, is dat zo maf. Dat is zo, ja, dat is een skill die je aan het leren zit. Het is echt met dezelfde arrogantie gelijk zo. Ik heb al veel naar voetbal gekeken. Geef mij een pas in de spits en ik shot dan wel binnen. En dan snapte die eerste, wedstrijd.
Absoluut dat.
Die eerste wedstrijd heeft die keeper zoiets van, is dat schijnbeweging dat hij aan het doen is? En dan trapt hem per toeval binnen. En dan heb je iets, ik ben een toptalent. En ja, dan heb je door van, dit was de inloop naar de heuvel die we aan het beklimmen zijn. En ik was gewoon opgewandeld en normaal gezien denk nu door, en dan voel ik nu ook van, ik wil dat het publiek doorheeft van, ik ben hier, jullie zijn hier, we gaan ons samen amuseren, want ik wil zoveel mogelijk, oftewel echt dialoog doen, dus zo wat crowdwork, of in mijn materiaal hen het idee geven dat ik naar hen aan het luisteren ben, ook al zeggen ze niets. Wat ik een veel leukere manier van comedy doen vind, maar op dat moment was ik zo nerveus dat ik gewoon opwandelde en begon met mijn beste mop. Dus gewoon zo, ik wandel op, ik vertel, ik weet niet wat mijn beste mop was op dat moment. En ik denk, die werkt altijd. Hilariteit. En we zijn vertrokken. En mensen hebben gewoon zoiets, wat?
En verder ook wie nog zei, niks gedaan van, ik ben de presentator. Welkom.
Ik wandel op. Ik pak de microfoon en ik steek vooral bla, 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 bla. En toen wandelde mijn mama binnen. Wat waarschijnlijk het niveau van mop is dat ik op dat moment had. En het publiek, wie de fuck ze, wat is dit? En dan, welkom op de... Ik begin Hans in uitleg te doen. En het publiek haat mij. Van minuut 1 en toegegeven, moest ik in het publiek gezeten hebben. Ik zou ook zo van, deze is dan...
En waarschijnlijk heb je het ook...
Ik heb het heel slecht gedaan. Heel slecht.
Ja, maar waarschijnlijk ook met de uitstraling. Ik weet hoe dit werkt.
Ja, met mijn gezicht en mijn stemgeluid en mijn ravissante looks haak ik op dat podium en die hebben zoiets van, deze man is arrogant. En dan doe ik niets om aan het tegendeel te bewijzen. Niets. Dus Ik heel die naam trek naar sleur. Van echt tot op het punt gekomen. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Van zo, jullie haten mij. En jullie zo, wij haten u. Kunnen we alsjeblieft gewoon wel zo de haat die jullie voor mij hebben, het omgekeerde daarvan in liefde geven voor de volgende commie. En dat deden ze wel. Dus snapte, ze waren daar wel met zo, wij willen lachen.
Je hebt wel de zaal één gemaakt.
Ja, ja, tegen dat, mij. Ja. Tegen mij. Maar dat is, ja.
Niks zo effectief als een gezamenlijke vijand.
Ja, en dan, en ik ben dan zo die idioot dat dan denkt, oké, ik wil nu zoveel mogelijk MC-opdrachten, want dit trok op niets. En ik wil hier zo goed mogelijk in worden. En ik weet niet waarom. Dat is een vorm van sadomasochisme.
Maar wat is daar idioot aan om dat te denken?
Nee, omdat er is ook niets mis met op dat moment te denken, dit is mijn ding misschien niet. Zo, dit is, ik heb hier nul instinct voor. Ik heb hier echt geen voeling mee. Misschien moet ik
andere
richting
uitgaan. Nee, maar zolang de insteek is, oké, dit trok op niks. Ik ga dit heel vaak doen, zodat ik dit wel kan.
Ja.
Vind ik een betere dan de mensen die niet doorhebben dat het heel slecht was. Overtuigd zijn dat ze heel goed zijn en dan vervolgens iets heel vaak gaan doen.
Ja, oké, sure, maar die maken hun beslissing en whatever. Ik denk soms bij mezelf van, was dit de meest nuttige tijdsbesteding? Van MC-skills te leren en die nu eigenlijk, ik heb 2 jaar geen enkele MC-opdracht gehad. Ah, er zit hier een vlieg. Ik heb 2 jaar geen enkele MC-opdracht gehad, dus ik heb zoiets, ik heb die skill ontwikkeld. Cool dat ik hem heb, want in mijn eigen sets kan ik links en rechts whatever doen en mijn crowdwork is
goed. Ik wou zeggen, want dat is, je leert er zoveel van.
Ja, maar ergens denk ik zo, had ik niet beter zo mijn materiaal wat beter uit, want daar ben ik echt geen krak in. Ik heb zo wel losse woorden en dan heb ik, hoe voel ik me die dag? En dat is hoe dat ik het breng. Zo, geen enkel woord staat ooit op dezelfde plaats wanneer dat ik jokes een paar keer op rij doe. Of het ritme is net dat tikkeltje anders. Ja. Dus zo, ik ben helemaal, mensen die zo'n mooi uitgewerkte set hebben en zo beat, 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 kan dat niet. Als ik op een gegeven moment voel van, oei, ik ga een richting uit dat je niet 100% wilt, dan hoor ik het over een andere boer. Ik wou dat ik dat meer in mij had. Zo wat setvastheid. Ja. Voilà, dat was goed einde van de podcast. All right. Eén open mic in Kortrijk.
Het is, en ik wil niet per se ingaan op dit aspect, hoewel ik het heel interessant vind. Maar juist deze stijl van spelen, je zegt dat alsof het iets slechts is. Terwijl ik denk, ja, maar juist het feit dat je het zo aan kan voelen of op de waan van de dag. Er is niks zo vervelend als dat je iemand ziet spelen die doet alsof alles helemaal perfect is, terwijl het misschien heel erg slecht met hem gaat, of juist andersom.
Ja,
dus,
ja, ja.
Of dat je het besluit kan nemen, dit werkt niet, ik ga 180 graden de andere kant op. Dat is heel verstandig om dat te doen, in plaats van dat je gewoon doorraffelt met je keurig uitgewerkte set waar elk woord vast ligt.
Op zich, in de extreme, valt voor allebei iets te zeggen, want like een Wim Helze gaat nooit weten hoe dat hij hem voelt. Hij gaat hetzelfde spelen, het gaat altijd briljant zijn. Dus, ja. Dus er valt voor beide. Maar ik merk bij mezelf dat ik het soms als luiheid / verdedigingsmechanisme gebruik. Ik heb die skill nu ontwikkeld. Ik hoef dit misschien niet perfect uit te werken, want ik kan altijd wel zo wat surfen op de. Dus het is dus eerder vanuit het, ik voel aan mezelf dat dit zo bij momenten een vorm van luiheid is die doorsijpelt, omdat ik zeg, oh, ik kan dat. Like, het is mijn spaghetti. Ja. Zo, ik hoef niet te koken vandaag. Ik kan gewoon snel een spaghetti. Ik weet hoe dat ik het doe.
En wat is de laatste keer dat je dus tijdens een show hebt moeten bedenken, oké, dit werkt niet. We gaan nu de hele andere kant op moeten.
Ik denk dat ik angstig ben. Dus ik denk dat ik heel snel denk van, dit werkt niet. We gooien het over een andere boeg. Dus ik denk 2 weken geleden, denk ik, een van mijn laatste optredens dat ik speelde, tijdens de set, ik ben iets aan het doen en er komt nog iemand binnen. Dus de aandacht gaat naar daar. En mijn angstding is, ik ben de aandacht kwijt. En mijn eerste reactie is, het is de schuld van die vrouw die nu binnenkomt. Maar dan kwam het, maar ik zit net op een punt in mijn set waar dat er bijna een deur open gaat. Letterlijk in het verhaal dat ik aan het vertellen ben. Dus ik ben beginnen roepen en schreeuwen op die vrouw, daar komische timing op niets trekt en dat ze gewoon 5 seconden had moeten wachten. En dat, maar dat kwam allemaal vanuit een fuck, ben ik kwijt.
Ja, ja, ja.
Zo dat. En dan heb ik het gevoel dat ik snel moest schakelen of zo. Maar dat is hoofdzakelijk vanuit, ze vindt mij leuk, heb mij graag. En ja, als de aandacht dan naar ergens anders gaat, wil ik zo.
Nee. En had het publiek hier door waarom je begon te roepen tegen die vrouw?
In het begin niet, tot wanneer ik uitlegde. Ik heb uitgelegd van, er komt een punt in dit verhaal waar dat er een deur open gaat. En ja. Dan was iedereen mee in on the joke.
Maar dat is wel wat je net vertelt. In werkelijkheid heb je daar ongeveer een halve seconde bedenktijd voor.
Ja, nee.
Of waarin je dus eventueel zou moeten bedenken, oh, wacht even, maar over ongeveer 1 minuut in dit verhaal gaat er een deur open. Dan moet ik dan iets zeggen met wat daarop terugverwijst. Dan kan ik het gebruiken. Of ga ik nu iets zeggen op die vrouw? Het is...
Maar dat deel voor mij is... Uw brein past zich aan. Gelijk, ik heb op café gewerkt. En in de periode dat ik op café werkte, kon ik mijn zaal doorwandelen, wist ik wie daar aan welke tafel zat, wie daar aan het drinken was, hoeveel dat rekening ongeveer voor elk ding. Nu als ik een café doorwandel, heb ik dat brein totaal niet meer. Ik zie gewoon, nou, waar kan ik iets gaan bestellen? Dus ik denk met comedy ook, ik doe dat nu 7 jaar, 8 jaar. Hij weet het net zoals ik. Op een gegeven moment zijn die boodschappenlijst door uw kop aan het halen, zijn aan het denken van de kinderen dit of dat. Of shit, er is iemand op mijn mond aan het passen, hoe zou het daar zijn? En ondertussen zijn aan het verder babbelen. En de lach komt omdat je weet van, op dit stuk komt hij toch.
Mm.
En ik denk dat hij zegt dat duurt een kwart seconde. Maar dat is het niet. Hè? Als je daar staat en er gebeurt iets, voor hen is dat een kwart seconde, maar voor u is dat toch logische puzzelstukjes die in elkaar vallen.
Ja, natuurlijk. Maar meer, je kan niet, wat ik bedoel, in de beeldspraak is een kwart seconde, maar je moet op dat moment besluiten, ga ik nu iets tegen die vrouw zeggen? Ga ik het negeren? Ja. Ga ik over een minuut in mijn verhaal kijken of ik iets kan zeggen wat terugslaat op het feit dat er een minuut ervoor iemand binnen was gekomen?
Ja, ik denk dat je aldoende ontdekt of dat het type comedian zit die iets zegt of niet.
Ja.
Er zijn er ook veel die gewoon, alright, we gaan gewoon verder en we gaan hier het pad dat we bewandeld hebben, verder gaan. Ik heb het al genoeg gezien. Er gebeurt iets in de zaal en iemand heeft iets. Ik weiger te reageren. En soms draait dat goed, soms draait dat slecht. Net gelijk dat benoemen, soms goed en soms slecht. Het draait, you never know. Maar je kunt enkel zo dicht mogelijk bij jezelf blijven.
Ja.
En ik ben iemand die in het dagelijks leven ook wel zo, hey, gaan roepen wanneer dat ik iets zie of dat iets mij niet aanstaat. Dus,
En hoe kon je nog terug in de bit die je aan het doen was? Want als je bezig bent, je bent het opbouwen naar een climax in een bit over het algemeen. Dan komt er iemand binnen, je begint er tegen roepen en dan moet je weer terug.
Ik heb de bit totaal anders gedaan. Omdat ik vind het niet onbelangrijk. Gewoon, dat is wat ik in MC-werk geleerd heb, is je moet altijd een uitgang hebben. Je moet altijd een uitgang hebben. Want als het niet je tijd is om te shinen en je zit halverwege je bit en je krijgt een applaus, stop. Dus tip aan alle beginnende comedians. Als jij een avond host en je krijgt een grote lach, ook al is het maar 30 seconden na de vorige comedian, stop. Zeg, hier is de volgende. En dan moet je leren.
Ja.
Je moet leren, halverwege de bit, fuck it. Dit is blijkbaar een lach waarop dat we kunnen stoppen. Dus ja, like als je een lampje krijgt, moet je weten van, dan wandelen we er nu uit. Niet, waar gaan we nu nog? Nee, je hebt je lampje gekregen, moet maar zorgen dat je uitgang net. Vind ik. Sorry voor dat.
Is waar. Tenzij je, kijk, als je MC bent in de show met 1 iemand voor de pauze, 1 iemand na de pauze. En jij bent als MC ook gewoon zodanig onderdeel van de show dat je verwacht wordt 2 keer een kwartier te doen. Maar goed, dan heb je ook veel meer ruimte.
Ja, maar zelfs dan, hè, stel dat dan het equivalent daarvan is na 10 minuten zit op zo'n punt dat groot, dan hebben ze iets, alright, dan ga ik nu nog iedereen zachtjes laten landen, want de meeste grotere comedians willen wel onder een eigen lach opbouwen en vinden het niet zo aangenaam van zo. En dan ging zachter beginnen, moeten ze zo. Maar op een open mic, fuck dat.
Ja, dat is absoluut.
Waarom dat ik zei beginnende comedie. Ik ga ervan uit dat comedies die weten wat ze aan het doen zijn, dat dit geen nieuwe informatie is.
Nee, maar goed, je zou je nog verbazen wat ook ervaren mensen, ook ik, nog aan fouten maken af en toe.
Oh, massas. Wat? Ja, iedereen, massas, toch?
Dat is het hele ding. En ook, of in wat je zelf doet op het podium, of in shows die je aanneemt waar je aankomt en denkt, dit had ik helemaal niet aan moeten nemen. Dit is...
Ja, dat is soms...
Wat is de slechtste plek waar jij wel eens bent aangekomen?
Maar ik de slechtste plek vind ik een moeilijke. Want ik heb al tenten gespeeld dat ik mij amuseerde. En...
Ja, dat is sowieso. Je kan ergens aankomen en denken, dit wordt verschrikkelijk. Ja. En dat het toch een leuke avond wordt. Of omgekeerd. Maar gewoon qua beeld. Dat je komt aanrijden. Je kijkt even naar het podium als dat er is. En de omstandigheden dat je denkt, maar hoe?
Steven Mailleux en de Young Ones op 6 kilometer hier vandaan Ik ga niet zeggen waar.
En even het concept, Steven Milieu is Vlaamse comedian.
Ja.
Die toerde met The Young Ones een aantal opkomende talenten.
Een aantal lokale comedians. En hij pakte die mee om hen wat ervaring te geven en allemaal aan nieuw materiaal te werken.
Ja.
Lang leven Steven Milieu. Steven gaat hier waarschijnlijk nooit naar kijken, maar ik zie u graag. Dus hij pakt ons mee en we moeten een optreden spelen 11:00 's ochtends. Oh ja, daar begint het al.
Dat is vroeg.
Maar ik dacht, leuke boeking, kom met de fiets. Het is met Steven, whatever. We komen toe, het is een tent, een grote tent. Het podium is een tentenpodium, een degelijk, stevig tentenpodium.
Was dit een zondagmorgen?
Ja.
Burgst?
Wat blieft?
In het dorp Burgst?
Nee.
Nee, oké. Okay.
Nee, het was een zondagochtend en het was voor een vereniging van mensen met een verstandelijke beperking. Het publiek waren mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en familie. Geboekt op dit optreden waren Steven Milieu, Stijn Verdehem en Elias van Dingenen. En we hebben ons rot geamuseerd. Dat was een van de leukste dagen. Want terwijl toen ik toekwam, had ik wel zoiets. Nooit.
Nee, ja, te gek dat er voor mensen met een verstandelijke beperking leuke dingen worden georganiseerd.
Nooit.
Doe dat, maar dan comedy is niet mijn eerste keuze.
Ook niet de mijne, maar om een of andere reden. Steven is een super lieve, vriendelijke, warme mens, dus dat pakte. Stijn zit al lang in het jeugdwerk, dus die kan wel zo entertain doen. En ik heb nog gewerkt met gasten met verstandelijke beperking in de jeugdbeweging. Dus om een of andere reden was dat de worst situation ever, die op een superleuke crowdwork-ochtend over seks is uitgedraaid. Waarin nou iedereen hem rot, die ouders ook super zo dank u voor gewoon normaal te doen. Ja, geen probleem. Zo, ja, een heel leuke dag.
Beschrijf even hoe. Het gek dat iedereen het leuk heeft gehad. Dat is hartstikke mooi. Maar hoe. Ik zit nog steeds met de hoe. Want als er mensen zitten met een verstandelijke beperking. Dat wil ook nog wel eens het gevolg hebben. Dat die zich niet inhouden qua reactie of qua geluid of dingen. In ieder geval dingen waar je bij een normale show zou zeggen. Dit draagt niet bij aan optimale omstandigheden.
Ja, nee.
Hoor je hoe zorgvuldig
mijn
woordjes?
Want de hekkels zijn zo liefdevol. De hekkels zijn zo ja, zo, ze zijn echt mee met wat hij. Ook al snappen ze, het is niet het moment om te roepen, maar het zit dank u. En daar gaat hij gewoon super positief mee om. Dit is totaal geen antwoord op de slechtste omstandigheden nooit. Ik ben gewoon aan het terugdenken en dat was eigenlijk nog leuk.
Nee, maar ik ben heel erg benieuwd naar dit soort dingen. Dat er dus
maar dat is, in Vlaanderen positief dat, gehekkeld wordt. Vlaanderen hadden dat zo vaak, dat zo. Dat wordt geboekt en dan komt het toe. En dat is een grote tent en een bijtent. En de bijtent is dan de backstage. En als het geregent, you're shit out of luck. Ooit is er naast de kerk in Locristi gespeeld ook. En dan zei ik zei tijdens de set van, dit is een heel lelijke kerk. Like als je hier gemolesteerd zou worden door de priester, is het wel dubbel ongeluk. Want in zo'n goede kerk hadden ze nog wel uit om naar te kijken. Terwijl hier moet je gewoon naar de grond kijken en te ondergaan. Wie zit er in de zaal? De priester. Dus zo. Zo van die kleine Vlaamse optredens, waar dan zo bij ene zin het publiek keert tegen u.
Ik wou zeggen, want waarschijnlijk wist de hele zaal, in tegenstelling tot jij,
dat die ogen gingen naar de priester. En hij had niet zoiets van. Ja,
behalve de mensen die de situatie herkenden, die angstvallig wegkeken.
En zo'n paar mensen die. Man, vandaar dat hij in de priester zoveel posters bestelt. Ik denk, de mottigste dat ik had was alweer jeugdige arrogantie. Ik ben misschien een jaar bezig en ze boeken mij voor 45 minuten in turn-out. En. Ik sta er, het zijn eigenlijk allemaal zo wat beginnende open micers.
45 minuten is dan ook lang, want op z'n best heb je als beginner dan misschien een goed kwartiertje.
Ik had een
goede
10. Ik heb me geboekt voor 45, we gaan niet zeveren. Ik heb daarvan dat materiaal dat ik toen had, zou er nu 10 minuten zijn dat ik goed genoeg vind om in mijn set te doen op dit moment.
Even, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik het in kan vullen, maar op het moment, je hebt 10 goede minuten. Of in ieder geval 10 minuten die je zelf op dat moment goed vindt.
Ja.
Je wordt gevraagd voor 3 kwartier.
Ja.
Wat is de rekensom die je in je hoofd maakt om 3 kwartier te vullen? Of wat is de gedachtegang om te zeggen ja en niet te zeggen sorry, dat is 4,5 keer zo lang als wat ik kan?
Dan kan ik al het materiaal dat ik eens geschreven heb uitproberen. Is dit een goede motivatie? Nee, nee, ze is egoïstisch en egocentrisch, maar ze was heel reëel op dat moment.
Ik had ook nog gerekend op de component, nou, 10 minuten die goed zijn. 20 is alles wat ik nog geschreven heb en dan een kwartier improvisatie.
Nee, ik ben begonnen met 28 pagina's aan random ideeën en moppen voordat ik in een open mic ben opgestapt.
Oh, dat is wel goed.
Ik had een paar weken op voorhand besloten, ik ga dat doen. En dan heb ik gewoon... Ik denk, mijn ergste optreden ooit was toen ik aan mijn vrienden zei... denk 3 jaar voordat ik dan stand-up comedy ben gaan doen, van ik wil comedy doen. En ik had een notitieblokje met zo losse ideetjes.
Ja.
En dat is nog altijd hoe dat mijn comedy op papier staat. Dat zijn gewoon zo wat woorden. En als je niet weet wat dat is, is dat de meest random zo... verzameling aan, waarom is dit grappig? Dus mijn maat pakt mijn notitieboekje en ze beginnen zo... Bart de Wever, Latijn, oudheid. Zeg een keer, waarom is dit grappig? En ik zei dat, wel, maar dus, hij moest hij in de oudheid?
Oh, echt een notitieboekje van een comedian is echt een dagboek van een pubermeisje. Dat moet niemand inzien.
Ik was geen comedian op dat moment. Ik was aan het spelen met het idee om comedy te doen.
Ja, maar gewoon voor hoe zo'n boekje, hoe kwetsbaar dat is. Met dus ideeën, met woorden waar je zelf een idee van hebt dat het misschien ooit grappig kan.
Ja. Maar toen
wat pijnlijk.
Oh ja. Ja, en dan staat er daar met de mond vol tanden. Dat mijn slechtste optreden ooit was, want het heeft ervoor gezorgd dat ik 2 jaar niet op dat podium ben gaan staan. Omdat ik zat, nee, ik ben echt...
En hoe lang heeft het geduurd voor je die vrienden uit durfde nodigen bij een show? Of zeggen dat je ergens een show had?
Ik denk na een jaar of 2. En dan nog vond ik dat zo wel vroeg. Ik vind dat sowieso, like, nu mag iedereen komen. Maar ik heb nooit begrepen dat zo open micers hun familie... Dat ik zoiets zei... Besef toch dat dit nog niet goed is. Zo, uw ouders, sure, want zij moeten. Zijn technisch gezien moeten zij. De mijnen doen het niet, maar ze moeten wel aanwezig zijn en steunen. En... Maar zo, ik zie soms open micers die er lief mee. En ik zie het, zei, dude, dit gaat niet... Hey, dit gaat niet positief voor... Ze gaan je niet aantrekkelijker vinden door wat er hier gebeurd is vanavond. Dat, ja, raar moves. Wacht, wat
dus ja, we zaten bij de 45 minuten in turnout en ja. Hoe je daar gekomen was en rekensom, dan probeer ik gewoon alles wat ik ooit geschreven heb.
Voilà, en één van die punten vind ik nog altijd een goed punt. Ik weet nog altijd niet hoe dat ik het altijd grappig maak. En dat is dat ik vind dat... ik zeg het zijn de walks en de moeilijke optredens waar ik over bezig ben. Dus dit is niet...
Daar is de hele podcast voor.
Ik heb ook materiaal over huppelen, maar het gaat nu gewoon jammer genoeg over... Een stuk waarin dat ik vind dat pedofielen vandaag de dag meer maatschappelijke meerwaarde creëren dan vroeger. Like, vroeger reden ze rond met een busje en verkochten ze snoepgoed en ijscream, wat enkel diabetes en vervuiling veroorzaakte. Terwijl nu zijn ze coachen van sportclubs. Dus ze leren kinderen bij over samenwerken en uw best doen en zwijgen. Snap je? En dan ben ik aan het zoeken de slimme zet. Maar ik krijg een vrijwilligersvergoeding. Elke zondag zie je 11 kinderpiemels. En als je wint, is het yay, douchefeestje. En dan is er een reden voor de coach om erbij te gaan staan. Ik ben aan het doen. En op dat moment, kijk, het optreden kreeg monkellachjes. Mijn eerste 10 goede minuten had ik degelijk gespeeld. Dus in het begin was het ça va. Ik had wat krediet. En ik denk dat ik het tegen dan volledig kwijt was. En ik ben dat stuk aan het doen. En de zaal wordt stil. Maar zo onaangenaam stil. Snap je? Je hebt zo geen geroezemoes. Geen zo akelig stil.
Ja, je hebt ook gewoon... We luisteren, want we vinden dit een mooi verhaal.
Ja, maar dan hoorde niet elke schuifel zo goed. Snap je? Het was gelijk dat mensen de pulder ademen. En ik had zoiets van... Jezus, zo grof was dit nu... Toch ook weer niet. En ik doe verder. En ik was zo slim geweest om dan mijn beste mop op het einde te zetten. En ik doe die. Ik krijg zo'n kleine monkellach. Ik heb zoiets gekeken. Ik heb was het 42 minuten gedaan. Yes, bijna 45. Het enige zijn dat 45 minuten zijn. En ik stap van het podium. Maar ik heb wel zoiets van... Wauw, een rare ervaring. Dus ik ga buiten voor een sigaretten roken. En ik sta in de ingang. En er komt zo'n oude vrouw die passeert. En die zegt tegen mij... ik vind dat toch wel moedig wat dat hij doet. Ik dacht zo, fuck deze maat, hoe moedig van op het podium te gaan staan. En dat zit in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik denk, oké, ik probeer vriendelijk te blijven. Dat lukt mij in mijn gezicht niet zo goed, maar in mijn woorden denk ik wel. Maar we weten hoe dat ik overkom. Het kan een ramp geweest zijn. Dus ik zeg gewoon zo, maar hoe bedoelde? En zij zei, ja, maar... Ja.
Vrouw ik ga vriendelijk zijn. Vrouw, hoe bedoelde?
Vrouw was 70. 70, 75. Zaterdagavond om 10 uur gewoon zo'n gast. Oh, ik bedoelde. En zij zei, ja, maar met wat er hier gebeurd is. En ik zo, wat is er hier gebeurd? En zij legt mij uit dat een lokaal sportteam, een van de coaches, had zich vergrepen aan de 11-jarige jongens. Dat was een meerderjarig durende rechtszaak. Die gast was vrijgesproken. En de ouders en de advocaat van meerdere van de kinderen waren aanwezig in de zaal.
Ja. Hoe bedoelde?
Ja, en dan had ik zoiets van... Dit zijn de meest beleefde mensen ooit. Want op gelijk welk moment had er een van die vaders dat podium opgehaald en mijn toek op mijn bakjes gegeven. Ik ging er nog een afscheid schat en van... Ja, 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 het is fucking... Oké, okay, hier kan ik niet kwaad op zijn. Maar dus ik... Dat gevoel van iedereen die gewoon zo... Ja, verstijfd is. Zo, niemand weet zich een houding te geven. Niemand. Omdat die ouders willen misschien laten passeren, maar je hebt zoiets van, ja, maar ik wil niet... Dus iedereen, vandaar die ijzige stilte. En gewoon, ja, achteraf opgezocht, dat was blijkbaar. Ja.
Oh, man.
Zo'n lokale zaak. En daar ben jij denkt van... Het was niet het was in de buurt van Turnhout, maar ik...
Ja, maar hier ook weer, als die mensen in de zaal zitten, iedereen weet dat, zeker in een kleine gemeenschap. Hm.
En iedereen wist dat, want die oude vrouw kwam naar mij en begon erover te babbelen, gelijk dat het nieuws was dat iedereen... Snapte ze?
Ja, ja, ja.
Dus iedereen was op de hoogte.
En dit gebeurt er ook als er een klein kind in de zaal zit. Dat vaak ouders denken, ja, oké, ja, wij hebben zelf de keuze gemaakt om dit kleine kind mee te nemen. Dat, ja, en de kleine kind heeft zelf niet door wat er gezegd wordt, wat wel of niet ongepast is. Maar dat de mensen daaromheen of de hele zaal eigenlijk met samengeknepen billen zit met oeh...
Ja.
Kan dit wel?
Ja, Roger en Annie niet heel wenend naar huis gaan. Waarschijnlijk. Dus ik weet niet hoe al die mensen
en
heten.
Hier, oh,
maar
man.
Ja, sorry. Dat was... Allez, ik vind het altijd een goed punt. Snap je? Ik vind het altijd een goed punt qua maatschappelijke meerwaarde.
Je moet nu wel stoppen met goede dingen bedenken over pedofielen.
Ik heb er nog. Maar dat zijn de dingen waarop dat vaak mislukt.
Hey, Wouter hier. Als je Elektra leuk vindt, help me dan bij het maken van deze podcast. Ga naar elektrapodcast.nl en doe een eenmalige donatie of word crewmember. In ruil voor een kleine maandelijkse donatie luister je dan voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je bij mij in kan leveren na een van mijn shows. Ga naar elektrapodcast.nl en doneer via iDeal of bankcontact.
Maar dus, ik doe niet bewust tegen draads op podium. Maar sommige gedachten gaan gewoon zo daarheen. En dan lukt het wel, lukt het niet. Maar ik heb op de dag van de gendergelijkheid heb ik ook ruzie gemaakt met het publiek. Omdat ze zo... ik kom voor comedy en ik vind dat meestal niet grappig. Dus ik wou nu een keer kijken of dat wel grappig. En dan dacht ik, ja, maar wel eens altijd kom jij nu naar hier.
Ja.
En dan worden ze uitgemaakt van zo'n rechtse zak te zijn. En dan denk ik zo, maar... Waar zijn we? We zijn op de dag van de gendergelijkheid in Casa Rosa, het huis voor de LGBTQ-mensen in Gent. Betalen ze goed? Nee, ze betalen niet goed. Wij zijn hier allemaal omdat we de zaak genegen zijn en steunen. En dan denk je, geef ons iets meer speelruimte. Geef ons iets meer liefde. Ik heb dat soms, dat je zo naar optredens gaat en dat je zo voor een goed doel boeken ze een grove comedian. En dan zijn ze kwaad. En dan denk ik zo... het type dat ik het zie doen is bijvoorbeeld... Ik zie Gunter Lamoot perfect kankermoppen maken... omdat hij voor Kom op tegen kanker geboekt wordt. En een deel van de mensen die daar dan kwaad om is. En dan je zoiets hebt van... Maar nee, hij staat hier. Hij doet het. Hij is dit genegen. Hij is hier zo mee... Zo, ja. En ik ken dat soms. Als ik zo voor een goed doel ga spelen... ik zo bij mijn eigen denk van... Ja, maar boys. Waarom denk je dat ik hier ben?
Hoe kijk je dan op zo'n show als zoiets gebeurt?
Denk je dan, het is mislukt, want de grappen werken nog niet? Of trek jij het je persoonlijk aan van, oh, deze mensen hebben gewoon mijn punt gemist?
Alles. Ik heb mijn eigen... Oké, één, de grap is niet goed genoeg. Duidelijk. Want als ze goed genoeg is, lachen mensen.
Ja.
Dat is ook heel ding met zo'n cancel culture. Nee, ze zijn gewoon niet grappig genoeg. Dus het is zo simpel als dat. Soms zijn ze gewoon niet grappig genoeg en zijn ze gemeen. Maar als je grappig bent, wat je noemt Jason, ik noem Jimmy Carr. Ja, soms... Louis C.K. zegt ook dat hij heel vaak in zijn try-out fase van zijn voorstellingen echt wel problemen heeft met het publiek, omdat hij te grof is. Maar dat is... Ik beschouw ook als data. Zo, ik doe niet enkel... Even de verduidelijking, want dit is nu zo... Dit lijkt zo dat ik enkel grof... Ik begin met mop over huppelen. Oké, die onthaart een mop over gewapende overval, maar ik begin met huppelen. Oké? Daar moeten we rekening mee houden. Ik doe ook een mop over bloemen. Die eindigt ook niet zo positief. Maar ik ben een vrolijk persoon. Ik wil niet dat ik zo... Maar ik vind het gewoon leuk om zo iets gruwelijk te bedenken dat een vorm van waarheid heeft. Ja.
Nee, maar ik kan me ook een show herinneren die wij ooit samen deden. Jaren geleden, toen je in Antwerpen nog kortstondig Comedy Club Lebowski's had.
Shout-out
van
Lebowski's.
Bram van der Velde en Kamal.
Rest in peace, allebei vermoed ik. Hey Bram. En hey Kamal.
Ja, allebei nog alive and kicking. Maar vooral, dat was een avond in de zomer. Er zat geen hond. Maar de deal was, normaal is het open mic. Zijn er nu was wel, iedereen moet iets doen over iets uit de actualiteit. Maakt niet uit wat, maar doe iets. En dat was in de periode dat er in Amerika, misschien ook andere landen, maar vooral Amerika, allerlei twijfelachtige of standbeelden van twijfelachtige figuren omver werden getrokken.
Ja.
En toen had jij een hele grappige bit over koning Leopold de eerste,
Leopold de tweede.
Ja.
Waarbij dat ik, omdat veel van mijn vrienden willen wel een keer een zwart lief. En mijn punt was dan, haalt één van die Leopold II standbeelden neer, post op je Instagram verhaal. En je gaat heel veel vrouwen van alle kanten hebben die u plots voor uw social justice warrior ding willen. En stel dat je gearresteerd wordt, dan hadden u in de gevangenis niet moeten aansluiten bij de Ariërs. Je gaat gewoon bij een andere groep. Ik vond dat een heel leuk idee. Maar dat idee komt voort uit een discussie met twee... Op dat moment beginnende open micers, nu comedians. Stijn Verdeghem en Steven de Grijze, de broers.
Mm-hmm.
En ik had dat stuk ergens anders gedaan. En zij zeiden, doe dat niet, dat gaat nooit werken. En dan kwam mijn bewijsdrang naar boven van ik moet en zal een stuk over foef naar uw kop geslingerd krijgen door het afsnijden van de Leopold II standbeeld. Ik moet en zal dit grappig maken. En ik heb dat na die weken ook niet meer gedaan, denk ik.
Nee, maar de reden dat ik het aanhaal is ook wel dat het ook met de weinige mensen die er waren en verder niet per se mensen dat je denkt, oh, maar jullie zijn heel erg begaan met de geschiedenis van België of zo, of het koloniaal bewind wat België gehanteerd heeft. Maar daar merkte je ook al het ongemak. Zo, oh, wacht even, je gaat hier benoemen wat...
Dat is wel België. België is zich niet zo bewust van het eigen koloniaal verleden. Ik stond een paar jaar geleden met een maat van mij op de Hensfeest en er was een cocktail de Lumumba. En dan dacht ik, jongens, dit doet er niet. Dit doet er gewoon niet, gezien onze geschiedenis. Dus, als je weet dat de Belgische staat gewoon Lumumba vermoord heeft samen met de CIA, en er wel zoiets van, misschien moeten we als Belgen op een volksfeest niet een cocktail vernoemen naar de eerste democratische leider van onze ex-kolonie. Misschien moeten we dat niet doen. Het is gewoon, ja, dat is zo, ja.
En heb jij over weglopers ook mensen gehad die, want je zei wel mensen die achteraf bij een organisatie gingen klagen. Heb je ze ook al gehad die wegliepen en of gewoon met jou de discussie aan wilden gaan tijdens de show of tijdens het weglopen of dan nog dingen
achteraf,
roepen?
Achteraf. Maar dat is, het ding daarbij is ook, ik ben geen gewone mens. Dus in die conversatie achteraf, ik ben geen set niet meer aan het doen. Er is geen publiek voor mij om voor te performen. Er is geen lach die ik moet halen. Jij bent een mens. Ik heb je gevoelens kwijtgezet, mijn bezorgdheid. Je vindt iets niet aangenaam. Ja, als jij mij met respect behandelt, ga ik mijn respect luisteren. En dan gaan we meestal op het einde van dat gesprek gewoon zo, alright. Of we kijken anders naar de wereld. Of ik begreep u niet, of nu begrijp ik u beter. Tuurlijk. Like, een voorbeeld daarvan is... wat ondertussen, ik denk, whatever, ze hier ook nooit naar luisteren, maar mijn zuster heeft een kind verloren. En op een gegeven moment had Edouard de Pre, in mijn ogen, vrij goed.
Comedian en podcastmaker ook.
Ja, comedian, check out Palaver podcast van hem. En hij had een mop over, stel dat je kind verliest op 2 januari, kunnen dat dan wel nog inbrengen op je belastingen? En ik vond dat vreemd. Ik zei tegen hem, zei van, Eddie, ik vond dat zo grappig. En mijn zus heeft zelf onlangs een kind verloren. Ik vond dat altijd grappig. En hij was zo... Oh, nee, hij was direct zo... Ik denk, omdat dat gewoon de reflex is die je hebt. Van, oh nee, ik heb aangeraakt bij iets van iemand. Dus iedereen heeft wel die gevoeligheid en die menselijkheid. En zijn comedians van het podium. De meeste... Te zijn als een of ander misplaatst gevoel van nee, ik ben een of andere rebel, ik ben Lenny Bruce, wat we toch allemaal niet zijn. De meeste gaan wat je luisteren naar bezorgdheden en bekommernis, denk ik. Allee, ik weet niet wat...
Ja, maar neem niet weg dat je dus alsnog mensen kan hebben die zo boos zijn over wat dan ook.
Maar die
opstaan en nog per se moeten laten weten waarom ze opstaan en weggaan.
Maar ik sowieso dat er al gebeurd gaat zijn, maar ik klasseer dat heel snel als irrelevant. Gewoon als mensen echt kwaad willen zijn voor woorden. Ik heb het keer gehad, hè, dat ze met mij 8 omsingeld hadden en een uitleg wouden geven, 8 vrouwen. En dat toen ik zei, wow, wat doe je er? Begonnen ze te roepen naar security. Ik voel mij onveilig. En dat ik ook zoiets had, wat is dit zelf? Waarom doen mensen dit? En dat vind ik zo nooit... De zuurpruimen van de wereld.
En wat was de reden dat er 8 vrouwen om je heen stonden? En niet op de sexy rock'n'roll ster die je van tevoren...
Dat was de dag van de gendergelijkheid. Dat was die situatie dat ik daar net over gebabbeld had. Dat ik zo conflictje met het publiek had. En ik zei, hè? En dat was heel raar. Die waren heel agressief verbaal tegen mij. Over ik die gewoon probeerde uit te leggen van... Maar dit zijn mopjes. En dat is oké, als je het niet als mopjes kunt of wilt zien. Maar identificeer dat aan jezelf. Als je iemand bent die niet graag danst, moet je niet naar een techno optreden gaan om de hele tijd te zeggen, Jesus Christ, het is hier zo bezweterig en iedereen botst tegen mij. Dat is uw plek niet. En dat is oké, dat uw plek. Er is een plek voor iedereen. En als dat comedy niet is, oké, dan is dat comedy niet. Maar ik vind dat zo raar om zo tegen je natuur dingen te doen en dan te klagen dat je de dingen tegen je natuur niet leuk vond. Dat... Verspeelde jij het tijd niet met Tine Zevers?
Ja, toch. Je hebt mensen die gewoon graag ook boos willen worden om dingen.
Ja, maar daar kun je mee amuseren. Hè?
Nee.
Dan kun je gewoon duwen, tot heel zij lijkt een vulkade uitbarst en hij gewoon bij je gemak met een glimlach naar huis rijdt. Allee. Ik ben bezig over zo de mensen die een echt gesprek willen voeren. Al dan niet verhoogd of luid of stil, want de roepers en de heel agressieven negeer ik meestal. Meestal. Ja. Maar dan nadenken en meestal. Eigenlijk quasi altijd.
Ja, nou ja, maar dat is het grappige waar we het eerder over hadden. Over nadenken over wat je wel of niet doet in een situatie. Of iets negeren kan net zo effectief zijn als wel op iets ingaan.
Ik heb het in Nienhoven heb ik het gehad. Nu hadden we wel iets moeten bliepen, want ik ga zeggen wat ze tegen mij gezegd hebben. Het is een naholf van dat opiniestuk.
Moet je even uitleggen.
Ik had een job als redacteur op het programma van Gert Frulst. Hij heeft iets gezegd dat niet door de beugel kan. Achteraf is dat op de redactie niet besproken op de manier dat ik aangenaam vond. Dus ik heb in het teken van blijf dicht bij uzelf ontslag genomen. Daar heeft de krant mij gevraagd om een opiniestuk over te schrijven. En ik had niet door dat dat blijkbaar een van de top 10 best gelezen stukken van het jaar ging zijn.
En ook even, als ik me het goed herinner, dit was de eerste avond van dat programma op tv.
Ja, ik heb na 1 dag ontslag genomen.
Ja.
Wat ook gewoon cooler klinkt natuurlijk. Als je...
Het was een hele goede move en het was een goed stuk. Want in die eerste uitzending, als ik me goed herinner, werd het N-woord daarin gebruikt alsof het een drankspelletje was en er een hele slijterij leeggezopen moest worden.
Ja. Ja.
Toch? Dan...
Ja, jammer. Jammer ook, omdat dat was niet de vibe dat ik had bij de redactie. En vandaar dat ik ook zoiets had van, oké, maar als ik het gevoel heb dat mijn werk er ook echt niet toe doet. Omdat ik had ook het voorinterview gedaan met de gast die geïnterviewd werd over Woke. En ik voelde me ook vreselijk schuldig naar hem toe. Omdat ik heb hem gezegd, het gaat zo zijn, maakt u geen zorgen over dat en dat. En dan kom het binnen, dus die gast had ook zoiets van, fuck you. Zo, ja. Hij zei het niet dat mij in de zak gezet heeft. En op persoonlijk gebied vond ik dat niet aangenaam.
Nee, terecht.
En dan komen we op een punt, ik werk graag volgens structuur. En als er mij gezegd wordt, er is elke ochtend een redactievergadering waar dat, ja, de belangrijkste personen op aanwezig zijn, zijn de ook host. En dat is dag één na zoiets niet. Ja, het heeft geen nut om naar een techno-optreden te gaan als je gaat neuten dat mensen zweten en tegen je botst. Dus dan ben ik gewoon weggaan. En ik had al veel opiniestukken geschreven. Dat is iets dat mensen niet weten. Dus alle journalisten hadden mijn telefoonnummer al. Want ik was daarvoor persverantwoordelijke voor een NGO. Dus iedereen heeft mij die dag gebeld. Met zo, hey Elias, mogen we een interview doen over dat? Ik heb aan iedereen nee gezegd. Dus ik wil ook wel zo... Ik had carrière kunnen maken als die woke comedian. Ik had dat niet kunnen doen, want ik heb er net gezegd alle fucking jokes dat ik heb verteld. Nooit gelukt. Mensen zijn zo verwacht geweest.
Nee, nou ja, maar je had carrière kunnen maken als woke comedian. Nog even, je had gewoon die publiciteitsgolf heel goed uit kunnen surfen.
Ja, maar dat is zo... Dat is van die dingen dat... Als ik te lang tegen mijn eigen natuur ga, zo... Zelfmoordideatie en al is heel aanwezig. Kijk, en het is donker geworden terwijl ik dit zeg. Spannend. Waar zaten we? We waren nog iets bezig.
We zaten in de nasleep van dat artikel. Want in het artikel beschrijf je wat er gebeurd was op de redactie. Maar ook, en niet onbelangrijk wil ik wel vermelden, ook in hoe dat voor jou echt een droombaan was geweest om daar terecht te komen. En ik was dat al, was een programma wat heel groot gelanceerd werd. Ja. Echt wel.
Ik was binnengehaald op inhoud, omdat ik zei, ik was communicatieverantwoordelijk van NGO. Ja, sommige dingen draaien niet uit gelijk dat je wilt. En het is wat het is. Ja. En ik meen ook, je hebt gezegd, van, ik wens iedereen daar het beste. Van, ik hoop dat ze hieruit leren en dat iedereen verbetert. Maar ik heb geen zin om deel te zijn van dat leerproces.
Ja.
Maar dat was omdat mijn baas toen het N-woord gezegd heeft, meermaals. Bepaalde dingen niet zo oké. En ik heb daar, iedereen vindt ervan wat hij vindt. Ik vond dat niet door de beugel kunnen. Een paar maanden later, in de nasleep van de opiniestuk, ik doodsbedreigingen had, gewoon zo van alles en nog wat. En we gaan naar een deel van Vlaanderen dat gekend staat als racistisch hoogland, zullen we maar zeggen. Zo Flevoland. Nee, ik weet niet wat racistisch in Nederland was. Ja, dus Almere. Hè?
Nee, niet per se, maar...
Pernis.
Alsof er in Vlaanderen één gebied is wat per se racistisch
is. Maar wat dat erg is. En,
bovengemiddeld.
Ik stap op als voorprogramma van Amelie. Ik wandel op. Ik pak de micro. En ik hoor... Je weet het net zoals ik. Als je in een zaal komt, hij zei je heel hard bewust welk geluid dat waar.
Ja.
Hij kunt zonder ze te zien weten, dat is de vijfde rij, die kant ongeveer. Ik hoor, dus mijn rechterkant... 6, 7 rijen, een man of 3, 4. Ah, kijk, een N-woord. Nog voordat ik iets, dus de muziek stopt, ik heb nog niets gezegd en dat is wat ik hoor. En toen heb ik verbaal op automatisch piloot gespeeld en mentaal was ik ziedend. Ik was zo kwaad, maar ik kon niets doen, omdat ik ook zoiets had. Het is mijn job, ik ben hier in dienst.
Je bent in functie als voorprogramma.
Ik neem dit heel serieus. Ik wil dat dit goed is. Op zijn minst laten we haar een lauw bad proberen geven dat ze gewoon kan knallen. Maar dat was wel zo... Ja. Cooler voices prevailed, maar... Ik had heel graag die 20 minuten gespendeerd aan...
Wat gebeurt er in
iedereen is
jouw...
nooit uit die zaal te krijgen.
Want wat gebeurde er in jouw hoofd? Dat wordt geroepen.
Een deel van mij had zoiets van, het is gebeurd. Van ergens dacht ik dat dit soort shit wel ging gebeuren. Dus van, oké. En het andere ding was, wow, what the fuck? Zo, ja.
Om het feit dat mensen dat doen tijdens een avond? Of...
Maar zo van, want ik sta daar en ik ben op automatisch piloot aan het babbelen. Maar ondertussen ben ik ook aan het denken van, heb je nu echt fucking ticket gekocht gewoon om deze joke te kunnen doen? Oké, zijn dit Vlaams blokkers? Oké, Vlaams blokkers zijn er wel voor gekend van een keer op mensen naar de bakken te slaan. Zeker als ze met 4, 5 zijn, ga ik op mijn muilen krijgen. En zij kunnen gelijk welk verhaal vertellen aan de flieknier, want die flieken zijn lokaal. Zijn waarschijnlijk ook al. Dus dat is zo de paniek die door mijn kop aan het razen is. Van zo, oké, fysiek is niet mogelijk. Kan ik ze nu uit? Nee, ik kan ze niet uitschelden.
Want je ging er net even luchtig overheen. Maar als je in die tussentijd ook doodsbedreigingen hebt gehad. En natuurlijk zitten daar dingen bij de mensen zeggen, ik maak je dood. Dat je denkt, ja, dit is wat je nu boos.
Ik had van geen enkele van die doodsbedreigingen was ik bang.
Nee, maar toch is dat iets wat in je hoofd meespeelt als iemand zoiets roept. En je gaat zo'n lijstje langs met, oké, ga niet mij opwachten. Kan ik wat?
Nee. Okay. Ik dacht gewoon, ik kan in elkaar geslaan worden. Gevolg daarvan kan dood zijn, maar ik ben er godsvast van overtuigd. Als er iemand die dood wil, gaan ze niet eerst aankondigen wat ze zijn. Als iemand die dood wil, is het meestal in uw rug. Dat is, ja. Ik kan me van mijn leven niet inbeelden dat er iemand zo dom gaat zijn als ze mij dood willen. Dat ze eerst, hey! En dan al er mes bovenaan. Nee. Kom naar mij gesteekt en dan zei je, dat is voor dat. En dan wandelde weg. Hey. Als iemand wilt vermogen, probeer de element of surprise te behouden. Wat de fuck zijn anders aan het doen? Ja,
nee, ik snap je punt.
Ja, of wandelt samen zo op de trappen van het station. En we één elleboogje, dat zijn harde metalen trappen. Niemand weet ooit dat je dat slim speelt.
Ik zit nu te wachten tot je adres gaat noemen, zodat mensen ook nog weten waar ze heen moeten.
Nah, don't come at me. Ik ben echt een mietje, dus dat is het lief.
Oh. Maar dan je set nog uitspelen en inderdaad met ook de gedachte, ik wil hier ook gewoon een goede show leveren, want ik sta hier als voorprogramma en mijn doel is gewoon die zaal een beetje lekker op te warmen.
Het is van alles door elkaar, maar ik denk dat gewoon op het einde van alle mentale dingen, dat plichtsbesef nog het hoogst stond van al. Van zo, dit is mijn vriendin, dit is haar show, dit is niet, dit heeft geen nut nu. Niemand is hierbij gebaat, want een groot deel weet ook niet dat ik dat ben. Dan moet ik dat gaan benoemen. Ja, dat zijn achteraf gedacht, hè? Maar dan moet je dat gaan benoemen. En dan moeten zij alle standpunten innemen. En geloof me, het is niet over. Het standpunt zal niet het mijne zijn. Dan moet ik gaan uitleggen wat er betekent dat we daar zijn. Zijn we 20 minuten ver? En hier is het zo, waarom hebben we naar een of andere lezing over racisme zitten luisteren? Ja, en daar heeft niemand boodschap aan. Dus nee, dat was echt geen goed optreden. Nope. En ook niet in nooit te kunnen kruipen. Ik was zo kwaad dat ik zo, chill.
We hadden het net over die show die je deed als voorprogramma van Amelie. En jij hebt heel lang het voorprogramma van Amelie gedaan. Volgens mij gewoon de hele tour van Zwaar Leven, toch? Ja. Zijn daar slechte shows geweest? Althans, niet dat ik denk, oh, je kan het niet. Maar meer mensen komen voor Amelie, krijgen een voorprogramma, weten niet per se altijd dat ze een voorprogramma. Dan heb je ook mensen die denken, wie is deze gast? Doe ons gewoon degene waar we een ticket voor hebben gekocht.
Ik denk dat,
of dat je afkomt
ik denk
en denkt,
dat
oh,
gevoel, ik denk dat dat gevoel, wie is deze gast, heeft ons gewoon de persoon, dat er altijd is. In een goede zaal heb ik het gevoel dat altijd, maar wordt bijna nooit aangekondigd. Het is in het programmaboekje, staat heel de ritme uit en dan misschien kleine letters, support act voor programma, whatever. Dus mensen kennen Amelie, zijn grote fan van Amelie, zijn niet geïnteresseerd in mij. En dat is waar de leute begint. Dan krijg je een kwartier om ze te overtuigen van, jullie zijn wel voor mij. Ik vond dat een heel interessante oefening. Want dan begint het te ontdekken, oké, welke mop kan ik hiervoor aanzetten om van in het begin al zoveel mogelijk zo vrij te geven. Dus ik doe de huppelmop. En de huppelmop is heel speels. Ook heel ritmisch, echt zo een standaard comedy. Dus het is allemaal zo, oké, dit is duidelijk comedy. Dit gaat over iets heel luchtig en nu hebben we een draai naar iets heel duister genomen. En voilà. En bij mop 1, als ik het goed doe, heb je mij al graag. Want ik huppel dan ook en ik maak mijn eigen en mijn ego ook al belachelijk in die eerste. En ik heb ontdekt van, als ik al die beats heb, dan heb ik speelruimte voor de rest van die 15 minuten. Want heb maar 15. Dus je moet zo, hey, dit is wie dat ik ben. Alright, we beginnen eraan. Maar die, hey, dit is wie dat ik ben. Ik heb die gelijk wel nodig. Ik heb die nodig.
En heb je, want je zegt, als ik die doe en die vallen allemaal, dan heb ik speelruimte. Ja. Heb je het gehad dat je die allemaal deed, maar dat ze niet vielen en dat je denkt, kak, nu moet ik nog 14?
Als ik me niet vergis, Anzegem. Maar ik vind dat geen kut optreden. Dat is wel zo meestal dat ik gewoon naar mijn eigen kan wijzen en gewoon zei, ik had een slechte dag. Ik was niet in vorm. Ik heb het niet gebracht gelijk dat ik het kan brengen. Dus als ik niet, zelf niet op mijn best, dat ik die een dag zou kunnen.
Maar dat is achteraf. Hoe is het op dat moment?
fuck dit dorp, fuck al deze mensen. Dat zijn mijn fucking randdebiel. Waarom snapt je niet wat de fuck dat ik aan het zeggen? Wat is er mis met jullie? Dit is hilarisch. Oh, Jesus Christ, kom ik hier uit uw fucking steen en dan zie je dit en dan denkt je... Echt, zing nou helemaal terug naar huis. Wat de fuck doen we hier? Maar dat is die onverwerkte emotie. Zo, dat ding dat je zo, ja, dat komt bij mij op, maar ik weet ook al dat dat bullshit is. Dat is zo elke onzekerheid nee, van ja, mij.
Kijk, de reden dat ik het vraag, waarom op dat moment dat je daar achteraf zo naar kan kijken, ja, is heel gezond. En daar leer je van, en dan weet je, ik moet het anders doen.
Op het moment zelf denk je gewoon, maar zij al achterlijk. Zo, en dit... Zo, weet je wat dat ding is? Mijn ego staat mij wel niet toe om zo, als ik in Brussel of in Antwerpen... Zo op mijn backhand gaan ben, kan ik niet zo die stedelijke verhevenheid, die er heel standaard in zit bij mij, van zo, ah, ik ben de boerkes, dat holder dit niet snapt. Dan staat je in Antwerpen centrum en dan gaat op hun bekken zo, fuck. Holder zou dit moeten snappen. Zo, dat. Nee, ik durf echt wel zo vanuit reflex hard, maar onnodig hard te zijn voor het publiek. Zo, fuck you, maar zo in mijn hoofd. En dingen die op niets slaan, maar dat wel zo... Dat dat naar boven komt. Ah, niet naar boven komt, maar dat dat in mij zo begint te sudderen. Mm. En dat ik ook soms... vroeger kon ik tot een dag na een optreden neuten over Wust Wezel en de achterlijke idioten die daar wonen en hoe stom dat dat wel niet is. En Sorry, Wust Wezel, ik gebruik jullie altijd als voorbeelddorp, gewoon omdat Wubbe is...
Het is een leuke naam.
En hoe langer dat ik het doe, hoe meer dat ik ook gewoon door heb van ja, techno-optreden. Hoe meer dat ik ook door heb van dit is niet... Dit is oké. Ze hebben het maximum gegeven dat ze konden geven, wouden geven. Of zij hadden misschien een slechte dag. Of zo dat ego. Dat, denk, ik was aan denk, dat was een van de optredens die ik had voor dat ik vanuit ga dat al aan bod gekomen is. Al mijn familie, je podcast hadden.
Ja, ja.
Optreden waarbij dat we samen geboekt waren met een kinderanimatieprogramma in Hamme.
Nee, maar Amelie heeft volgens mij, ik denk al in 2020 meegedaan, net begin corona. Dus ik weet niet wanneer het was.
Toen al gebeurd, dat was...
En ik weet het sowieso niet meer, dus vertel het maar alsjeblieft, want het klinkt alweer, nu al goed.
Alweer zij, Stijntje Verdehem, van het vorige verhaal, en ikzelf zijn geboekt in Hamme via... En ondertussen overgenomen, comedyboeker. Dus,
ja, doet er niet toe.
Wij komen toe en het zit chockvol kinderen. Chockvol. Zoals in de eerste drie rijen, zo 25 kinderen.
En wat voor leeftijd?
Kinderen, dus 4 tot 9. Ja. En wij hebben zoiets, what the fuck is this? En dat was die avond... Ik ga nu al aankondigen, is zo'n moment waarop dat het ego van de comedians het heeft overgenomen. Want dat was echt, ik was eraan terugdenken, ik had het eigenlijk waar wij fout. We kwamen toen al een dubbele boeking blijkbaar met een kinderanimatiegezelschap. Dus de organisatie was niet duidelijk geweest. Die hadden ons geboekt voor die avond in die zaal. En dan had die organisatie was dan vergeten en had dan ook een kinderanimatiegezelschap geboekt in die zaal op dat moment. Nooit doorgegeven. Dus de timingen overlapten gewoon volledig. En wij komen toe en we hebben allemaal zoiets van... Eerste instantie, nee, dat doen we niet. Dat doen we niet, dat is stoem. Maar dan ook niet de emotionele volwassenheid van een bende 25 tot dertigers. Zoiets te hebben van, het is een slecht idee. Dit is gewoon dit optreden is een slecht idee. Dit hoeft niet plaats te vinden. Zo contractueel moeten ze ons in principe betalen... Zo, we hebben niet geannuleerd, we zijn toegekomen, we waren samengeboekt met iets anders. Eerlijk te zijn, een kinderanimatie laten doorgaan op het moment dat er heel veel kinderen in de zaal zitten, is de logische keuze.
Absoluut.
Stuur de comedians naar huis. Maar wij hadden nee, we zijn geboekt voor te spelen. Dus wij moeten en zullen spelen. En achteraf bekeken is dat... Omdat we dachten dat we anders niet betaald gingen worden. Dus wij hebben een gruwelijk... optreden aan iedereen bezorgd uit het ding van wij moeten en zullen spelen. Wat dat terugblikkend zo achterlijk was. We hadden gewoon allemaal naar huis kunnen gaan, een gezellige avond kunnen hebben. Ja, Stijn heeft uitgelegd hoe dat Disney eigenlijk allemaal niet echt is. Ik heb al seksmoppen gedaan. Het was gewoon zo... Ik denk met Stijn en whatever, als het zijn, die zijn al aan het andere mensen, doet er ook niet toe. Maar dat was zo het ego van de comedian, van wij moeten en zullen performen.
Maar alleen dat we moeten spelen, want dan krijgen we geld. Ik ken allerlei slechte situaties uit verhalen of uit mijn eigen ervaring. Waarbij je denkt, we moeten hier eigenlijk niet spelen, maar dat je toch opgaat omdat je denkt, nou ja, misschien wordt het toch nog leuk of we gaan het hier toch nog... Hier weet je al van tevoren, dit gaat niet.
Ja.
En ook niemand van jullie drieën die dacht, laten we op zijn minst de boeker even bellen en checken hoe het zit. Wat er gebeurt als we hier nu tussenuit naaien.
Niemand die dacht, we bellen de boeker. Niemand die dacht, we gaan gewoon een volwassen mens naar die organisatie. En we zeiden, boys, het is een vrij jammerlijk misverstand. Ik denk dat het slimste is dat wij gewoon naar huis gaan. Dus oké, voor jullie, we zijn nu al naar hier gekomen. We zullen wel betaald willen worden. En jullie draaien op subsidies, dus doe niet belachelijk. Snap je, hebt een contract waarin dat er staat binnen de 24 uur 50% betalen, gelijk dat in elk fucking contract. Dus we hadden dat perfect kunnen doen, maar dat was zo... Allee, je zit met drie jonge mensen die het willen maken in die wereld. En geldingsdrang kwam naar boven op het moment dat het niet naar boven moest komen. Dus we hebben het ons eigen volledig aangedaan. Want ik weet nog dat we zo 2 jaar hebben zitten neuten over dat optreden, zitten bla bla bla... En dan onlangs, bij een paar maanden geleden, hadden we afgesproken van dit te doen. Ik dacht, ik ga dat verhaal vertellen. En dan dacht ik daarover na. Kijk, maar nee.
En ook, kijk, dat je zelf bedenkt, dat gaan we gek uitleggen hoe alles van Disney niet waar is. Of ik ga seksmoppen doen. Hoe verloopt een set voor een zaal met 4 tot 9-jarigen?
Ik heb, als ik mij niet vergis, over hen proberen spelen. Gewoon zo af en toe benoemen dat ze er zijn. Hahaha, kindjes. Maar dan zo wel, ik ga de ouders doen lachen.
Oh, er zaten wel ouders achter ook nog.
Ja. Er waren
oké.
Maar dat is dan mijn arrogantie. Dus ik zie 1 tafel lachen en ik denk, ze zijn aan het lachen omdat ik zo grappig ben. Die mensen waren gewoon aan het lachen met de absurditeit van die situatie.
En terecht.
Hoe slechter dan mijn moppen waren, hoe harder dat die mensen gingen lachen. Als mijn moppen goed waren, gingen die nog harder. Wat ik ook deed... Ze gingen al rot amuseren. Want zij waren aan het doen wat ik zou doen in die situatie.
Nee, ik wou precies zeggen, dit is precies als je als comedian achterin een zaal staat en er staan de collega helemaal kapot te gaan.
Voilà. En ik,
niks leuker
maar
dan
mijn
dat.
Ego op dat moment dacht, ik ben toch aan het knallen voor 1 tafel. Dat is comedy, dat is gewoon misplaatste trots. En dat avond na avond. De arrogantie van op dat podium te stappen. Ja, luister maar even
snel. Maar er zitten een paar rijen kinderen. Bleven die stil?
Nee! Die bleven, en dan zijn de kindjes allemaal stil. Dat waren die 10 seconden. Dat waren kinderen. Dus die deden wat dat kinderen doen. Dit boeit mij niet. Oké, ik ga naar mijn vriendin lopen en we gaan iets anders doen. Allemaal dingen, daar hadden we een stap achteruit genomen. Gewoon zo, we gaan even de situatie op een plaatje bekijken. Zouden we al iets hadden. Zijn we naar huis? Alright, zijn we naar huis? Alright, check, we zijn naar huis. Maar nee. Ben een randdebiel. Zoveel geldingsdrang over zo een optreden. Dan niet goed, want ik ken die boeker is overgenomen. Maar echt, dat was een eikel. Sorry. Maar dat was een eikel die... ik was geboekt voor een avond in het CC van Sint-Niklaas. Ik had dat heel goed gedaan. Het jaar daarna zeiden ze, we willen hem opnieuw. Ik zei, de max. Maar mijn pre was hetzelfde als het jaar ervoor. En ik had zoiets, dat is raar. Ze vragen naar mij bij naam. Beetje lullig dat je mij gewoon zo het opvulgeld geeft. Het jaar daarna vragen ze opnieuw naar mij. En krijg ik minder dan ik de eerste 2... En dan heb ik gezegd, sorry, maar ik wil hier meer geld voor krijgen dan dit. Dit is belachelijk. En ik heb nooit niet meer gehoord. Nooit niet meer een boeking van gehad. Nooit niet meer iets van bericht. En dat is weer zo mijn... hoe bedoelde? Dat ik gewoon, zonder dat ik het door heb... Ja, de hardheid in mijn communicatie kan hebben die... grappig is voor een buitenstaander. Vermoeiend voor mezelf en de anderen, denk ik.
Ja. Aldoende leert men, denk ik.
Oh ja, tuurlijk. Tuurlijk, maar sommige dingen aan jezelf veranderden niet. Het lijkt zo, als je een harde communicatiestijl hebt op je 35, Je gaat de scherpe kantjes ervan veilen, maar dat is wie dat overkomt. Dus
ja.
Zoals jonge twintiger denk ik dat we nog aanpassing kunnen doen. Is dit het moment dat we gaan afronden voor de plugs? Mag ik plugs doen?
Je mag plugs doen. Die zitten normaal, zal ik ze doen aan het begin.
Doe hij ze aan het begin? Hij doet ze aan het begin, ik doe het aan het einde. Alright, jullie hebben daarnet al de plugs van Wouter gehoord in het begin van de aflevering. Mijn show komt 1 september op streams. Underdog, ik wou een andere titel, maar ik had blijkbaar een shitty titel. Mijn andere show speel ik 2 keer. Ene keer in de Arenberg op 30 september. Ene keer bij de Vieze Hastenhent op 7 oktober. En dan eventueel succesoptie nog eens in de Arenberg. Zoek mij op sociale media. @EliasValtMee. Bel uw moeder. Als uw moeder nog leeft, bel ze. Zeg dat je haar graag ziet. Als je haar graag ziet. Als je haar niet graag ziet, zeg ik had meer van u verwacht. En gewoon probeer een goede mens naar uw medemens te zijn. En knuffels voor iedereen.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van de Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!